Bedankt. Zo, voor wie een Bijbel bij zich heeft, is het handig om misschien vast Lucas 1 op te zoeken. Lucas 1, en dan lezen we voornamelijk uit vers 67 tot 79. Ja, het is waar wat Marijke vanochtend zei. Ik was uitgenodigd nog als gast hier en nu sinds 2 weken lid. Dan wordt het opeens heel anders, maar nou, misschien ook weer niet. Hetzelfde woord. Ja, voor wie mij niet kent, mijn naam is Johannes Woudstra. Jantien, mijn vrouw en de kinderen zitten daar sinds 2 weken echt lid hier. Ik denk nu ongeveer zo'n jaar. Hier als gast in de gemeente. En we werken hier bij de zendingsorganisatie Jeugd met de Opdracht in Heerde. Ik zat even te spieken in mijn computer. Ik heb hier ooit wel eens gepreekt. Ik weet niet of iemand zich dat nog kan herinneren. Of waarover dat ging. Nou, dat vast niet meer. Want ik kwam erachter dat dat echt al even geleden is. Toen dit het oude dorpshuis er nog was. 2011. En 2012. En daarna nooit weer uitgenodigd. Nee, dat is niet helemaal waar. Corrie heeft me nog wel eens uitgenodigd, maar ik zat vaak zo vol dat dat er gewoon niet tussen kon nog. Maar ik ben dankbaar om vanochtend weer met elkaar het woord te horen. We leven in de tijd van Advent. En daar staan we met deze prachtige uitstalling van Bethlehem stil bij. In de liederen ook. Inderdaad, Kerst, Joy to the World, kwam toch ook nog weer even aan bod. Hebben we van de komst van de koning gezongen. Heerlijk lied vind ik dat altijd. Tijd van Advent. En misschien is het algemene kennis hier, misschien ook niet. Advent komt van het Latijnse woord Adventus, komst. En het wordt in het Nieuwe Testament, in de Latijnse vertaling daarvan, gebruikt specifiek voor wat wij Jezus' wederkomst noemen. Zijn komst in heerlijkheid. Wij gebruiken het woord Advent, Adventus, in de tijd dat we de komst van Jezus in nederigheid, in de kribbe verwachten. In het Nieuwe Testament wordt het gebruikt juist voor zijn komst in heerlijkheid. Een tijd van verwachting van de God die komt. En ik wilde jullie even 1 citaat geven van een hervormde theoloog met de prachtige naam Oepke. Oepke Noordmans. Oepke stond op het stoepke. Hè? Oepke stond op de stoep, betekent dat. Ik ben Fries van oorsprong. Maar Oepke Noordmans, een bekende hervormde theoloog aan het begin van de 20e eeuw, die zei, de Bijbel die draagt geen titel, maar als hij er 1 droeg, zou het deze kunnen zijn, hij komt. Wat karakteriseert het geloof van zowel het volk van Israël in het Oude Testament, als van ons, nieuwtestamentische gelovigen, we verwachten de God die komt. Heel vaak als we aan het Bijbelboek Openbaring denken, dan denken we daar juist aan. Of we denken aan God al heel snel als de God die is, die was en zal zijn. En als we dan even inderdaad naar het begin van het Bijbelboek Openbaring gaan, staat hier ook even, genade zij u en vrede, zegt de apostel Johannes dan, van hem die is, die was. En ik betrap er heel vaak op, als we dit uit het hoofd citeren, dat we dan zeggen, en die zal zijn. Volgens mij zongen we dat zelfs vanochtend nog. De God die zal zijn. Maar dat is nou niet wat Johannes zegt. Hij heeft het niet over de God die, en dat is ook interessant, hij begint bij de God die is. Dat is zo mooi. Hij begint bij de God die, ja oké, die er was, daar komt hij ook wel bij. Maar eerst eens even hebben over de God die hier en nu in de tijd waarin we leven, die er is, de zijnde, de ik ben. En dan die er was, maar dat is ook belangrijk, En dan niet die zal zijn, maar die komt. En daar zit iets dynamisch in. Want het is wel mooi om te zeggen, oh, God die zal zijn. En dat is waar. En dat is fundamenteel en essentieel in ons geloofsleven. Dat we kunnen belijden, God is, hij was en hij zal zijn. Hij houdt niet op te bestaan. Hij houdt niet op te zijn wie hij is. De koning die zit op de troon. Maar in dat komen, daar zit iets prachtig dynamisch in. Hij is niet alleen de God die daar is en zal zijn, maar hij is de God die naar beneden komt, als het ware. Hij is niet alleen de God die zit op de troon, dat is prachtig, maar hij is de God die van die troon afstapt en komt. De beweging naar mens, naar wereld, naar ons toe maakt, keer op keer. Je zou kunnen zeggen, hij is degene die kwam, die komt en die zal komen. Daar zit zo'n mooie verwachting in. God in beweging. God die zich toewendt. En omdat God de komende is, kunnen we in zo'n adventstijd opnieuw de verwachting, als het ware, voeden. We vieren advent jaar na jaar in een wereld waar zoveel duisternis. Duisternis van geweld, van verscheuring, van verdriet, van pijn, van oorlog, van honger. Van kinderen die geboren worden en niet altijd kunnen rusten in papa's en mama's armen, maar moeten vechten voor hun leven. Momenten waarop het zo duidelijk is dat er zoveel verscheuring en moeite en pijn is. En advent is eigenlijk jaar na jaar zeggen, maar God is de God die komt. Verwacht zijn adventus, zijn komst. Het is als het ware een statement maken dat te midden van alle duisternis, van alle soorten verdriet en pijn, God toch inderdaad degene is die het er niet bij laat zitten, die je niet laat rusten, die niet loslaat, maar die komt, in beweging komt. En dat schept verwachting. Er is verwachting omdat God komt en zal komen en blijft komen. En verwachting is best een spannende, soms om over na te denken. Dat ervaar ik eigenlijk steeds meer. Wat verwachten wij van God? Waar bidden wij nog om? Waar hopen wij nog op? Waar dromen wij misschien wel van? We zeggen en belijden wie op God zijn verwachting stelt, die komt niet beschaamd uit. Maar is dat altijd zo? Hebben we niet allemaal toch wel degelijk eens te maken met teleurstelling? Dat God nou juist niet doet wat wij verwacht hadden, gehoopt hadden? Die doorbraak, die genezing, die verandering in omstandigheden, die veranderingen in mijn gezin, die veranderingen in mijn hart, in mijn denken. Ik vind het soms heel spannend om het over verwachting te hebben. Ik blijf belijden en dat belijden we met elkaar. En dat is de belijdenis van Advent. God komt. Maar hoe zit het dan met verwachting? We kijken vanochtend naar het verhaal van Zacharias. Ja, en dan van Johannes en Elisabeth natuurlijk. Maar we richten ons vanochtend op een lofzang van Zacharias, een oude man die zijn leven lang verwachting had. En misschien wel heel erg teleurgesteld was in die verwachting. Want hij en zijn vrouw, hoe vaak hebben zij wel niet gebeden, Heer, geef ons een kind. Maar we lezen dan helemaal aan het begin van Lucas dat Elisabeth onvruchtbaar was. Ze kon niet zwanger worden. En ze zijn beide oud. En dan verschijnt er een engel en kondigt een zoon aan is het zo verwonderlijk dat Zacharias denkt van ja, hoe dan? Het zal mijn tijd wel duren, ik moet het nog maar zien. Nou, dat heeft hij geweten, dat hij niet in geloof reageerde. 9 maanden stil. Misschien dacht zijn vrouw wel heerlijk, maar dat lijkt me nogal wat. 9 maanden niet kunnen spreken en misschien zelfs niet meer goed kunnen horen. Want als de mensen bij de besnijdenis van Johannes aan hem vragen van hey, Johannes, moet dat inderdaad zijn naam zijn? Dan moeten ze dat in gebaren aan Johannes duidelijk maken, dat ze die vraag stellen. Misschien was hij zelfs wel doof en stom in die tijd. Maar hij had verwachting. Hij wilde zo graag een kind en zijn volk Israël, verlost zien worden. We lezen vanaf vers 57 en 58 en dan springen we naar vers 67. Laten we het woord van God samen horen. Toen de dag van Elisabeths bevalling was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest. En ze verheugden zich samen met haar. En dan vanaf vers 67. Zijn vader Zacharias werd zo na de geboorte vervuld van de Heilige Geest en sprak deze profetie. En dat is een profetisch lied dan, of een profetisch gedicht. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Wat namelijk? Bevrijding. Bevrijding uit de hand van onze vijanden, uit de greep van allen die ons haten. En zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, bevrijd van onze vijanden en vrij van angst, hem dienen zouden, oprecht en toegewijd ons leven lang. En dan richt Zacharias zich tot zijn zoon. Hij zegt, jij mijn kind, jij zult genoemd worden de profeet van de Allerhoogste. Want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken. En om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen. En schijnen over alle die in duisternis verkeren, in de schaduw van de dood. Zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. De Zachariah die profeteert, God is gekomen. Nogmaals, hij kon dat eerst niet zo geloven, dat hij die zoon zou ontvangen. Maar nu heeft hij het gezien. En ondanks het ongeloof van Zacharias wil God juist dit oude, onvruchtbare echtpaar gebruiken om de weg te bereiden voor de Messias te schenken. En bij de geboorte dan van Johannes komt de tong van Zacharias los en zingt en profeteert hij. En het allereerste om in zo'n verhaal gewoon weer op te merken is dat God het onmogelijke doet. We hebben in dit hele verhaal met twee eigenlijk knettergekke wonderen te maken. Een maagd wordt zwanger en een onvruchtbare, stokoude vrouw wordt zwanger. Het is onmogelijk. Maar dat is wat God hier doet. Zoals hij ook vaker heeft gedaan in de geschiedenis. Zodat duidelijk wordt in deze verhalen, wat hier gebeurt is wat alleen God kan doen. Wat hier gebeurt is dat Gods plan zich voltrekt, ten uitvoer wordt gebracht. Maar ook dat God het doet op een manier die hem helemaal eigen is en die onverwachts is. En daarom kunnen we van zo'n verhaal niet opeens heel makkelijk een soort van patroon maken. Van, oh, hier gebeurt dit onmogelijke, dus zal God altijd zus en zo doen. Nou past wat hier gebeurt wel in een duidelijk patroon in het Bijbelse verhaal. Want het is niet de eerste keer waar God zijn redding voor schepping, voor Israël, voor ons wil bewerken. Heeft hij dat wel vaker gedaan door kindloze oude echtparen. Denk aan Abraham en Sara. Denk aan Isaac en Rebecca die 20 jaar moesten wachten. En dan krijgen ze een tweeling. En dan is het al in de moederschoot hommeles. Jacob en Rachel die maar niet samen eerst een kind konden krijgen. Maar Noach en zijn vrouw, de ouders van Simson. Het is een duidelijk patroon, maar toch niet een heel duidelijk of gangbaar patroon in de Bijbel. We zien in dit verhaal ook Gods barmhartigheid voor een ouder echtpaar. Dat zien we in vers 58 zo mooi. Dat zelfs de buren en de familie van Elisabeth en Zacharias zien hoe barmhartig God voor hen geweest is. Barmhartig, dat is zoiets als dat er vanuit een heel zorgzaam, liefdevol, bewogen hart een hand wordt uitgereikt. Hulp wordt geboden. Dat is zo'n mooie karakterisering van God. Onze God is een barmhartig God. En dat laat hij hier aan dat oude echtpaar zien. Maar als we dan die profetie van Zacharias lezen, dan is het niet alleen barmhartigheid aan dit oude echtpaar. Hier ligt een kindje van 8 dagen oud, net besneden, in een wiegje of wat dan ook, of zit op schoot. En Zacharias ziet niet alleen door de geest de barmhartigheid aan hem en zijn vrouw, maar de barmhartigheid aan een heel volk. Het lied begint met een lofzang. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. En dat was een hele bekende aanbiddingsuiting in het Oude Testament ook. Ik heb even 2 voorbeelden opgezocht, die kunnen jullie meelezen. Bijvoorbeeld Psalm 41, waar staat: geprezen zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, amen, zo is het. Of 1 Koningen 4, vers 18. Een oude David heeft net Salomo tot koning laten zalven. En hij zegt: geprezen zij de Heer, de God van Israël, dat ik zelf nog heb mogen meemaken dat hij mij een troonopvolger heeft gegeven. En dat is sowieso heel karakteristiek. Het is misschien leuk om thuis eens verder te onderzoeken aan deze lofzang van Zacharias, dat het bol staat van de teksten uit het Oude Testament of verwijzingen naar het Oude Testament. Zo uniek is dit lied niet. En dat is wat profetie vaak ook is. Dat gaat niet om iets unieks, maar om door de geest te zien wat doet God en daar met geloof woorden aan te geven. En dat is wat Zacharias hier doet. En naar dit eerste woord, geprezen, wat in het Latijn benedictus is, wordt dit lied ook heel vaak het benedictus genoemd. We hebben het Magnificat van Maria en het benedictus, de lofzang, geprezen zij de Heer, van Zacharias. Dus hij ziet nogmaals niet alleen dat hem en zijn vrouw barmhartigheid is bewezen, maar een heel volk. Vers 68. God heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. En voor ontfermd staat er eigenlijk het woord gezien. Hij heeft zijn volk gezien. Hij heeft zijn blik op zijn volk gericht. Hij heeft acht geslagen op zijn volk. En hij heeft verlossing bewerkt. Dit doet ons denken aan de Exodus. Als we naar Exodus 4, vers 31 kijken, dan komt daar in de Latijnse vertaling van Exodus precies hetzelfde woord voor. De Israëlieten, die als Mozes en Aaron zijn gekomen, die werden hierdoor overtuigd toen ze hoorden dat de Heer hun ellende had gezien. God is de ziende. En hij had zich hun lot aangetrokken. En daarop knielen ze zich en buigen ze zich voor hem neer. En met dat Zacharias zingt, God heeft ons gezien, acht op ons geslagen. Hij heeft zich over ons ontfermd en verlossing bewerkt, denken we, ah, Exodus. Wat God toen deed, die grote bevrijding, zoiets gaat hij opnieuw doen. Het interessante is dat in de eerste helft van het Benedictus, vers 68 tot en met 74, er een verleden tijdsvorm wordt gebruikt. Hij heeft zich over zijn volk ontfermd. Hij heeft een reddende kracht opgewekt. Het is alsof Zacharias door de Heilige Geest, ook al ziet hij nog maar een kindje, en ook al heeft hij waarschijnlijk gehoord van de zwangerschap van Maria, in de geest ziet hij al de verlossing die door dit kindje voorbereid en door dat andere kindje bewerkt wordt, alsof het er al is. En dat is ook soms profetie. Iets zien, het in geloof spreken, alsof het er al is. En dat doet Zacharias. En wat ziet hij dan? Wat is de verlossing, de hoop, de komst, de adventus van God die hij beschrijft? Nou, allereerst, er zal een Davidszoon opgewekt worden. Dat was eigenlijk de kern van de verwachting van Israël. Als God komt, adventus, als hij verlost, dan doet hij dat door een zoon van David. En Zacharias ziet, die is opgewekt. Die is naar voren geroepen nu. En dat is bijzonder dat Zacharias bij die prachtige feestelijke gebeurtenis zich allereerst niet de komst van Zacharias' zoon bezingt, maar de komst van de Davids zoon. Hij weet waar het echt om gaat, om wie het echt gaat. Hij ziet hoe God zijn belofte, zijn verbond, zijn eed aan Abraham en het volk tot stand brengt. Eigenlijk zegt hij daarmee, God die is ultiem betrouwbaar. Er kan een hele lange tijd overheen gaan voordat God zijn verlossing bewerkt. Maar hij doet wat hij werkelijk beloofd heeft. Dat zal bewaarheid worden. Ook al is het soms op de meest onverwachte manieren. Zoals hier, een maagd zwanger, een stokoud echtpaar zwanger. Maar God die doet zijn woord gestand. Hij is ultiem betrouwbaar. Zacharias zingt ook van redding. Dat zal jullie ook opgevallen zijn. Redding, bevrijding. In het eerste deel van het Benedictus is dat een hele fysieke, aardse redding, zou je kunnen zeggen. Redding van vijanden. Redding van haters. En daarbij zou hij gedacht hebben waarschijnlijk aan de Romeinen in het land. En misschien wel aan de goddeloze Israëlieten onder hen. Maar in ieder geval is er een hele concrete, reële verwachting, verlossing van de vijanden. In het tweede deel, waar Zacharias dan wel een toekomende tijd gebruikt, verschuift eigenlijk de focus van de redding die hij profetisch bezingt. Dan gaat het niet meer om redding van vijanden en haters, maar redding van zonden. Een redding van de schuld van zonde. En ik vraag me af hoe Zacharias dat als eerste eeuwse Israëliet zou hebben gevonden, dat de Geest hem juist deze redding openbaart. Heer, wij verwachten als volk toch gewoon fysieke redding. Geen vijanden meer in het land, geen haters, geen goddelozen. Maar profetisch dringt de geest hem om te zingen van een veel belangrijkere redding. De redding van de ultieme vijand. De zonde. En God zet hem daarmee zijn verwachting, denk ik, wel op scherp en op zijn kop. En het is niet zo dat God daarmee zegt, die redding van vijanden, die kun je vergeten, die kun je aan de kant schuiven. Maar die komt wel, als het ware, in de toekomst te staan, in de toekomst te liggen, de vervulling daarvan nog. Want eerst is er de redding van zonde. En het mooie is dat dat een veel radicalere redding is. Want als God zal redden van zonde, dan gaat het in de eerste plaats niet meer om het tot een einde komen van de vijanden, maar van vijandschap. En dat is een wezenlijk verschil. Namelijk dat er dan hoop is op vrede. Hoop is op verzoening. Als mensen bevrijd, losgemaakt worden, volkomen van hun zonde, dan kan de vijand een vriend worden. Dan kan de hater een goede buur worden. Dan kan de verzoening plaatsvinden. Nogmaals, dan is de hoop niet meer op een einde van de vijanden, maar een einde aan de vijandschap. En daar gaan we nu niet heel erg bij stilstaan, maar de redding die leidt dan ook naar dienst. Is jullie dat ook opgevallen? Dat wij, bevrijd van onze vijanden, vrij van angst, hem dienen zouden. Geen angst meer, wel een dienst van heiligheid en van gerechtigheid. We horen hier iets van dit magnifieke Benedictus. Eigenlijk zouden we nog bij 101 meer dingen stil kunnen staan. Maar wat een lied, hè? Wat een profetisch loflied op de komende God. De God van Advent. De God die niet stil zit, maar de God die zich altijd zal toewenden naar wereld, naar mens, naar jou en mij. Daarom ook het thema van deze preek. Oh, wat een advent. Daar zit iets in van de verwondering, de blijdschap, de aanbidding. Heer, wat doet u wel niet? Wat heeft u gedaan? Wat doet u? Wat zult u doen? Maar er zit ook wel iets in van, oh, wat een advent. Hey, dit is misschien niet de advent die Zacharias, Elisabeth en hun volksgenoten, en ik denk in bepaalde opzichten ook wij, hadden verwacht. Wat roept het Benedictus misschien wel bij ons op? Wat wordt er misschien wel in ons wakker geschud, aangeraakt, losgemaakt? Maar misschien ook wel op scherp gezet. Ik wil me echt even richten op de idee ter afsluiting van die verwachting, die Gods komst, die advent mag oproepen, mag losmaken in ons. Want ik denk dat we een paar dingen leren van dit Benedictus, van dit loflied. Ik zei eerder al, verwachting is soms zo'n, ja, is iets heel kostbaars, is iets heel erg moois, maar ook iets fragiels. En soms iets gevaarlijks. Dat zien we ook vaak in de evangelie, dat waar God inderdaad de God is die komt, de God van Adventus, dat die lang niet altijd komt zoals verwacht. En dat mensen dan gaan protesteren. En mensen de hoop gaan verliezen weer. en hun geloof kwijtraken. En dat mensen zelfs de komende God gaan tegenwerken en gaan afwijzen. Dit kan het toch niet zijn? Dus verwachting is iets moois. Dat is voor mij zo wezenlijk in de kersttijd en zo mooi symbolisch uitgedrukt in het licht dat overal aangaat van Bethlehem. Nou, hier moest het licht vanochtend even dimmen uit. Maar overal in kerst gaat het licht aan. Wat een tijd van verwachting. Maar dan ook dat fragiele. En hoe houden we dan de verwachting, de hoop, levend? Ik moest aan een aantal dingen denken. Ik denk allereerst onderscheidingsvermogen. Dat het belangrijk is dat we groeien in onderscheidingsvermogen. In, wat is daadwerkelijk wat God beloofd heeft? Wat heeft Hij inderdaad daadwerkelijk gezegd? Op dat woord mogen we aan. Op dat woord mogen we vertrouwen. Aan dat woord mogen we vasthouden. Maar waar moeten onze eigen verwachtingen soms, en misschien soms wel heel erg veel, bijgeschaafd of zelfs volledig op zijn kop gezet worden? Heer, geef ons het onderscheidingsvermogen om te zien wat U daadwerkelijk beloofd heeft. Op welke manier U de komende bent. Wat bij uw Adventus past. Een tweede ding, en dat is zo belangrijk ook voor dit onderscheidingsvermogen, is dan dat we het woord tot ons nemen. Dat we ons helemaal laven en haast onderdompelen in Gods woord. Want dat geeft ons steeds meer helder zicht op wie is de komende en wat biedt de komende ons aan. En heel veel mensen hier die kennen mij als een bijbelleraar. Die denken, ja, komt hij weer met de Bijbel? Tuurlijk, dat moet even gezegd worden. Ja, dat moet even gezegd worden. Dat moet even gezegd worden. Ken het woord. Houd je vast aan Gods woord. Om te gaan onderscheiden. Om te gaan hopen. Om te gaan geloven. En om te gaan zien, en dat is een derde, waar het aankomt om verwachting, om geloof, om hoop, is waar wij onze blik op richten zo belangrijk. Geloof kunnen we, en verwachting en hoop kunnen we niet opkloppen. Dat komt niet uit het niets. Dat is geen zelfstandige grootheid. Verwachting groeit waar we zien op de komende. En waar we zien op wat zijn komst meegebracht heeft en zal meebrengen. En dat leren we door zijn woord. Dus een gebed is ook, Heer, help ons zien. Help ons helder en waar en eerlijk te zien. En vanochtend waren we aan het bidden voor de dienst. En daar sluit ik mee af. En toen dacht ik van, ik weet niet eens meer wiens gebed het was of wat het gebed precies was. Maar dat maakte even iets los bij mij dat ik dacht, als het vanochtend gaat over dat, oh wat een advent. Wat een geweldige heerlijke komst toen, straks en God is ook nu de komende. En ja, dat doet hij soms anders dan verwacht. Dan is het zo belangrijk dat we samen verwachten. Want ik denk dat er genoeg van ons hier zijn en misschien juist wel niet vanochtend hier zijn. Misschien niet konden komen. Het misschien niet eens meer haast aandurfden om te komen. Het even niet aankonden om te komen. Dat we samen verwachten. Want misschien ben jij die verwachting even kwijt. staat hij op losse schroeven, wordt hij heel erg geschud. Misschien is er een broeder of zuster die je kan helpen verwachten. Waar je soms ook even de verwachting weer van moet horen. En moet zien, moet proeven, moet smaken. Waarvan je misschien ook wel eens even moet vragen, wat is jouw verwachting, wat is jouw hoop nog? En voor ons allemaal, als we weten van mensen bij wie die verwachting zo geschud, zo fragiel is, dan laten we allereerst in ieder geval bidden. En laten we even onze barmhartigheid tonen soms. Woorden schieten dan al vaak tekort. Maar wat kunnen we even laten zien van de nabijheid, van de liefde, van de goedheid, van de barmhartigheid van God? En soms wordt een goed woord gevonden. Ik las ooit eens een keer van een pastoraal werker die zei, spreken is zilver, zwijgen is goud, maar het is diamant als op het juiste moment even dat juiste woord wordt gevonden. Mogen we dat aan elkaar geven? Ik wil afsluiten gewoon met gebed. Laten we gaan staan en ons hart in die zin ook even naar God opheffen. Heer, we danken u dat u de komende bent. Heer, zoals Noordmans het zo mooi zei, als er een titel boven de Bijbel zou kunnen staan, en we zullen er vast ook aan anderen kunnen denken, maar ik vind deze een heel hoog waarheidsgehalte hebben, dan is het Hij komt. U bent de God van Adventus. En daar zingt Zacharias zo mooi van. De redding die u heeft bewerkt. De verlossing, de Davidszoon. Het verbond waar u trouw aan bent geweest. De redding van vijanden en haters. Maar dan ook de redding van de ultieme vijand, de zonde. Waardoor, als er daar redding van is, vijandschap kan veranderen in vriendschap. Haat in liefde. U heeft een licht doen opgaan, staat er zo mooi ook. U laat het pad, de weg van vrede zien. We hebben er niet eens bij stilgestaan zojuist. Maar Heer, wat een advent, wat een komst. Wat brengt u geweldige dingen? Wat doet u grote, mooie, ware, hoopvolle dingen? We prijzen u. Maar we zien ook dat u dan komt op onverwachte manieren, onverhoedse manieren. U verrast. U komt op een ander moment. U doet het op een manier zoals u alleen kan doen en wil doen. En dat toch uw plan, wat zo lang beloofd was, aangekondigd was, ten uitvoer wordt gebracht. Wat bent u geweldig. Wat bent u heerlijk. Wat bent u goed. Heer, maar we leren dan ook dat onze verwachting iets heel kostbaars, maar ook fragiels en soms zelfs ergens gevaarlijk is. Omdat we met onze verwachting soms u in een hokje kunnen stoppen. En dan is het zo nodig dat we leren dat u vrij bent in wie u bent en wat u doet. En dat is goed. Maar Heer, waar onze verwachting op uw komst, op Adventus, uitgedaagd, geprikkeld wordt, help ons u en hoe u komt helderder te gaan zien. Geef ons onderscheidingsvermogen. Doe ons uw woord beter begrijpen. Heer, waar onze verwachting u soms beperkt en in een hokje duwt, oh Heer, vernieuw onze verwachtingen. Corrigeer ze. Maak ze los. Heer, doe ons u zien. Ook samen. Heer, we hebben elkaar daarin vaak zo nodig. Doe ons u samen zien. Dat roepen we uit naar u in deze tijd van Adventus. In Jezus' naam. Amen.